Buiten is de wereld groot en boos. Binnen is het spannend en fijn. En is het tijd voor Films en Boeken met Gavi en Joyce. Welkom bij de splinternieuwe podcast van Cinema Literair. Mijn naam is Gavi Keizer. En bij mij in de studio zit mijn nieuwe vaste gast, niemand minder dan de cultuurjournalist van Nederland, Joyce Roodnaat. Joyce, hartelijk welkom. Heel fijn dat je er bent.
Dank je wel.
Ik ben benieuwd wat dit half uurtje ons gaan opleveren.
Ik ook.
Je hebt geen idee wat we gaan doen. Ik eigenlijk ook niet. Maar goed. Lieve luisteraar, Cinema Literair is, als je het nog niet weet, het razend populaire film- en boekenprogramma dat ik met een vaste groep geweldige speciale gasten, zoals Joyce, maak in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Iedere maand brengen we een schitterende boekverfilming op het grote scherm van dat prachtige Oba Theater in Amsterdam, met vooraf live on stage onze talkshow, waarin ik dus speciale gasten ontvang die ons alles vertellen over film en boek, de film en het boek van de avond. En in onze podcast blikken we vooruit op deze avonden en bespreken we nog meer achtergronden. Maar eerlijk gezegd, het wordt allemaal erg onvoorspelbaar in deze nieuwe podcast. Zoals de verstelstem van de klassieke marionettenserie Stingray belooft.
Stand by for action. Anything can happen in the next half hour.
Anything can happen in the last... Nee, next half hour.
The next half hour.
Jij bent bekend met Stingray, Joyce.
En nou, ik was het helemaal niet, maar jij begon erover. Ik had er nog nooit van gehoord, Stingray. Ik heb wel eerst het woord opgezocht. Het blijkt pijlstaart, rog te betekenen.
Ja.
Nou, die heb ik wel eens in het Artis Aquarium gezien toen dat nog open was.
Ja.
En dat zijn indrukwekkende, griezelige, platte vissen die zo in het zand kruipen. Dus ik ging kijken, want al die afleveringen van Stingray staan op YouTube.
Ja, inderdaad.
En het blijkt heel bekend terrein te zijn, want het is de Thunderbirds, maar dan onder water met een atoomonderzeeër.
De makers van de Thunderbirds hebben Stingray gemaakt.
Precies, ik vond het enig. En ik raad het iedereen aan om het te bekijken, zeker de nog vele Thunderbirds fans die er nog bestaan.
Ja, ja.
Volgens mij zijn ook allemaal mensen fan die het oorspronkelijk nooit hebben gezien.
Ja.
En het lijkt er echt op, maar dan onder water. Dus met vissen die langskomen en zo. Dus ik zeg, Thunderbirds are go gaan.
Zo is het maar net. In ieder geval onvoorspelbaarheid, spanning en sensatie. Allemaal de volgende half uur. In deze aflevering wil ik in ieder geval alles over het thema van ons nieuwe seizoen vertellen. Bij Cinema Literair hebben we altijd een thema. Vorig seizoen was dat macht is alles. In dit seizoen dachten we, wat is nou een antwoord op dat macht is alles? En we kwamen uit op Viva de vrije media. Dus alles over het belang van de vrije pers, vrije media. En ook in deze aflevering alle achtergronden bij onze volgende aflevering op 24 februari. Dan vertonen we The Right Stuff, Philip Kaufmans film uit 1983 over de geschiedenis van de bemande ruimtevaart, gebaseerd op het boek uit 1997 van de Amerikaanse schrijver Tom Wolfe. Nou, Tom Wolfe was een meester van de new journalism.
Dat boek is uit 1979.
Oh, sorry, ik zag het andersom, excuus.
Maakt niet uit, maar we moeten wel een beetje zorgvuldig zijn.
Zeker, als we zo spannend gaan zijn, dan moeten we wel verzorgen. Ja. Dat vind ik ook. En het gaat over journalistiek, dus je moet je feiten op een rijtje hebben.
Journalistiek die trouwens heel erg geschikt blijkt te zijn voor films. Dat heb ik maar nooit gerealiseerd.
Je bedoelt de new journalism?
Alle journalistiek komt voor in films.
Hoe belangrijk journalistiek is. Ja. Maar dat even later. Laten we even kort ons programma voor dit nieuwe seizoen doornemen. Nou ja, volgende aflevering is dus The Right Stuff op 24 februari. Daarna, Joyce, ben jij mijn gast bij Cinema Literair. En dan vertonen we She Said.
She Said, belangrijk boek. Belangrijk boek geschreven door de twee journalisten van de New York Times die Harvey Weinstein hebben ontmaskerd als een werkelijk monster van vrouwenintimidatie en misbruik en verkrachting.
Ja.
het stuk waarop daarna de hashtag MeToo volgde. Dus echt een belangrijk moment en ook een hele goede film trouwens. Maar het boek is ook prachtig.
Ja, en dat is eigenlijk het begin van MeToo, dat zou je kunnen zeggen.
Ja, dat is het begin. Ja. Het is echt het begin van MeToo.
En natuurlijk zo actueel weer, want ja. Iedere dag momenteel is Epstein
En dat wisten we toen nog helemaal niet. Nee. Het ging toen alleen maar over Harvey Weinstein.
Hoe erg het kon worden.
Ja, maar de verhalen zijn eng. En het interessante van het boek en van die film is ook hoe bedreigend deze mannen kunnen zijn. Ja. Kijk, Epstein leeft niet meer. Ja. Maar Harvey Weinstein zat echt achter die vrouwen aan, achter die journalisten. En intimideerde de getuigen. Die durfden niet te praten. Dus dat is het verhaal.
Ja, dat wordt echt een belangrijke avond, vind ik, van dit seizoen. Om op een rijtje te zetten hoe dat allemaal begon. Maar ook...
Wat de kracht van de journalistiek kan zijn. Ja. Dat je echt het verschil kunt maken.
Ja. Dan, dat is in maart. April hebben we de Odessa File. Gebaseerd op het boek van Frederick Forsyth. Ken je zijn werk?
Ik ken zijn werk, maar ik heb dit boek niet gelezen. Ah. Maar ik zal het voor de gelegenheid lezen. Ik beloof het, ja.
Klassiekers natuurlijk, zoals The Day of the Jackal. Beroemd boek. En ook een fantastische film. Van Fred Zinnemann. Eigenlijk zijn al zijn belangrijke boeken zo'n beetje verfilmd. The Fourth Protocol is een verfilmd door John Frankenheimer. Ook een hele leuke film. En ook een film die ik fantastisch vind, The Dogs of War.
Oh ja.
Gebaseerd op huursoldaten in Afrika. Verfilmd door John Irwin. Met in de hoofdrol Christopher Walken.
Ja.
Als huursoldaten. Maar goed, wij vertonen de Odessa File. En in de Odessa File gaat een journalist, onderzoeksjournalist... op jacht naar nazi's die in het naoorlogse Europa... Ja, wat hebben ze gedaan? Ze hebben geruisloos verdwenen.
Ze zijn verdwenen, maar ze zijn nog erg machtig. Daar komt het op neer.
En deze journalist gaat jagen op deze nazi's. En wat ik zo leuk vind aan de Odessa File is... de journalist als een actieheld.
Ja, dat is waar. Ja, hij gaat undercover.
Dat zie je vaak in films. Hè? Dat de journalist een soort van actieheld
Hij wordt vaak een held, sowieso.
Gespeeld door John Voight in de Odessa File. En ik vraag me af hoe realistisch dat is. Want ja, ik was ook tot mijn eigen carrière begon ik ook als, ja, niet onderzoeksjournalist, maar misdaadjournalist in Zuid-Afrika. En dat is behoorlijk spannend. Maar ik heb nooit zulke actierijke dingen meegemaakt zoals de journalisten in de Odessa File. Want journalisten zitten meestal achter een bureau. Behalve oorlogsverslaggevers.
Ja, als ze research gaan doen, dan zijn ze natuurlijk wel... Ze zijn het eerste waar de pijlen op gericht worden door de daders.
En ik kan me, deze film ken ik goed, maar ik kan me niet herinneren dat John Voight als journalist in de Odessa File ook maar één keer een notitie maakt.
Oh ja, dat is altijd een beetje raar. Ja.
Maar dit is een fantastische film. Daarna hebben we als gast... Oh ja, de gast bij de Odessa File is Michel Krielaars, boekenredacteur van... NRC Handelsblad.
En die nu net een geweldig boek uit heeft. Het heet Rivier van Bloed. Dan trekt hij langs de Wolga en beschrijft de recente geschiedenis. Niet alleen recent trouwens. De geschiedenis van Rusland aan de hand van de Wolga. En het is, ik ben het nu aan het lezen. Ja? En het is echt een heel goed boek. En geschreven door Michel Krielaars, die dat heel zwierig doet. Daar is hij erg knap in.
Ja, ik ga het zeker lezen. Maar Michel Krielaars heeft mij verteld dat hij een grote fan was van Frederick Forsyth. Dus hij heeft dit gekozen. Dus ik ben benieuwd. Want het wordt een leuke avond. Daarna zijn, de maand daarna, zijn we al in mei geloof ik, vertonen we The Insider van Michael Mann. Nou ja, ik ben een enorme Michael Mann fan.
Ik ook.
En deze The Insider is gebaseerd, de waar gebeurt verhaal weer. Gebaseerd op een beroemd Vanity Fair artikel. Van een onderzoeker bij een grote Amerikaanse tabaksproducent die als klokkenluider onthulde hoe de industrie, tabaksindustrie sigaretten verslavender maakte door allerlei schadelijke chemicaliën toe te voegen.
En de journalist is Al Pacino.
Ja.
En die doet dat zo geweldig.
Van 60 Minutes, hè? Het televisieprogramma 60
Minutes. En wat hij doet, dat herken ik wel, hoe journalistiek werkt. Dat je weet iets, je gaat er achteraan. En degene die je echt nodig hebt, die is afwerend. En dat begrijp je wel, want die is in gevaar. En die tabaksindustrie is heel machtig.
Ja, ja.
Die kan ook over leven en dood, in elk geval over die man zijn hypotheek beslissen, zou ik maar zeggen. En hoe hij dan met hem omgaat, dat vind ik heel realistisch.
Is dat een kwestie van zo iemand overhalen om toch Zijn nek uit te steken. Om...
Ja, maar en dat overhalen is zo mooi. Want overhalen klinkt alsof hij iets tegen zijn zin doet. Maar deze journalist, dus gespeeld door Al Pacino, weet hem ervan te overtuigen dat hij het moet doen.
Ja.
Omdat er anders nog meer slachtoffers vallen. Dus hij weet hem zo over te halen dat hij moet het wel doen. Want anders is hij zelf medeschuldig.
En dan is het eigenlijk een kwestie van of iemand moreel het juiste doet.
Ja, het gaat over moraliteit, zeker.
En die man wordt gespeeld door Russell Crowe.
Ja.
Tabaks,
en dat doet die Russell Crowe heel erg goed.
Hij is een goede acteur.
Een bange man. Zo, hij is zo in gevaar. En hij heeft een gezin en kinderen en een vrouw en een hond. En je denkt, ja, maar hij offert ook wel heel veel op. Hij brengt iedereen in gevaar met zijn geklokken lui. Maar hij gaat het wel doen.
En hij is eigenlijk een typische Michael Mann man. De mannen van Michael Mann zijn altijd vaak stille mannen. Ze treden niet echt op de voorgrond.
Ja.
Maar toch hebben ze een soort van interne crisis altijd. Een existentiële crisis. Waarmee ze worstelen met van alles nog wat. En dan moet ik meteen denken aan Robert De Niro en Heat. De film Heat. Ja. En die scène zal ik echt nooit vergeten. Nou ja, Robert De Niro is echt een killer. Maar hij is heel stil en ingetogen. Ik weet niet hoe je dat... Hij worstelt met zijn van alles en nog wat. En hij raakt dan verliefd in die film op iemand. En hij heeft echt een relatie met haar. En je ziet hem worstelen met dit idee van... Sorry, ik kan niet nu een relatie met jou hebben, want ik ben een gangster. Ik kan me niet...
Dat gaat
huisje,
niet.
Boompje, beestje. Dat lukt mij niet, maar toch zie je...
Maar hij wil het wel.
Van, precies.
Hij wil het wel.
En hij zegt altijd... Ga nooit een relatie aan met iets of iemand... waarvan je niet in 30 seconden kan zeggen... ik kan het achter mij laten. Dan heb ik altijd zo geweldig gevonden. Ik zat te denken, is dat nou iets dat je moet... toejuichen, zo'n mens? Of is het juist een teken
het is vreselijk.
Van zwakte?
Het is vreselijk.
Teken van zwakte.
Het is, nou, ik weet niet eens of het zwakte is, maar het is zo kil... Ik bedoel, als je dat kunt zeggen, dan ben je niet geschikt voor de liefde.
De existentiële strijd van de mannen van Michael Mann.
Ja.
Ten slotte sluiten we af met een hele interessante film. Salvador van Oliver Stone. Waar gebeurt het verhaal nogmaals? Van de aan lager wal geraakte Amerikaanse fotojournalist Richard Boyle. Gespeeld door James Woods. Begin jaren 80 samen met een vriend. Dat is echt een bizar gegeven. Een werkloze DJ, Dr. Rock. Gespeeld door James Belushi, naar het door oorlog verwoeste El Salvador reist. Om dat dan te gaan verslaan daar. En wat ik me herinner aan deze film is de intense acteerstijl van James Woods.
Ja, het is de film waar ik voor het eerst bewust James Woods zag.
Ja.
Met wie is die man? Ik kende hem helemaal niet of ik had me hem nooit herinnerd.
Ja, ja.
En... Hij is die man en je ziet hem, die zie je ook worstelen en bang zijn en dingen doen die totaal onverantwoord zijn. Ja. Maar langzamerhand komt hij er ook achter hoe de politiek van El Salvador wordt beïnvloed. Dan gaan we weer door de Verenigde Staten.
Ja.
En hij is fotojournalist. Ik vond het ook heel belangrijk dat er een film over fotojournalistiek bij zat. Ja. Omdat dat een vorm van journalistiek is die eigenlijk nog... Kijk, oorlogsjournalisten lopen gevaar. Maar als fotojournalist ben je ook heel erg herkenbaar als journalist. Je loopt met die camera. Zeker in die tijd zijn die camera's vrij groot. Het is een film uit het begin van de jaren 80, maar hij speelt zich eerder af.
Ja. Ik moet nog even vertellen dat bij The Insider is Stine Jensen. De filosoof, schrijver, ook een van onze vaste gasten te gast. En bij Salvador hebben we iemand speciaal die eigenlijk voor het eerst als gast bij ons komt. En dat is Rutger van der Hoeven. En die is redacteur bij De Groene Amsterdammer. En die gaat speciaal vertellen over fotojournalistiek.
Ja.
Dus iets meer daarover vertellen. Maar bij Salvador speelt er nog iets anders interessants. Het is natuurlijk een film van Oliver Stone. En,
wie heeft eigenlijk het boek geschreven van Salvador?
Ja, het boek is door de journalist geschreven, Richard Boyle. Maar hij is eigenlijk beroemd geworden door... ik moet andersom zeggen. De scenarist van Salvador. Dat is een auteur die een belangrijk boek over Vietnam heeft geschreven. Dus dan, in die zin gaan we dat dan, we gaan kijken naar wat voor boek dat is. Maar het gaat hier meer over de fotojournalistiek. En Rutger van der Hoeven komt dat dan vertellen. Maar wat ik wou zeggen is, Oliver Stone is natuurlijk in de laatste jaren een klein beetje in ongenade geraakt. Vanwege zijn bizarre interesse in Fidel Castro, Vladimir Poetin. Daar komt bij dat James Woods dat ook heeft.
Ja, die heeft dat ook.
Die is in de laatste jaren een rechtse...
rechtse griezel. Hij was echt een griezel nu, hoor. Geworden. Gauw, ik vind een griezel. Maar hij is ook nog op de rug van een neefje gered uit een overstroming.
Dat ook nog?
Ja, het is, maar goed, ik bedoel, dat kan allemaal gebeuren. Dat neemt niet weg dat hij in deze film ontzettend goed is.
Dat is inderdaad zo. En ik herinner mij toen ik dat Salvador voor het eerst zag, was ik echt helemaal kapot van die actualiteit van wat er gebeurt. Ja. En hoe zo'n journalist dan midden in die oorlogssituatie zijn werk moet doen. Ja. Maar goed, laten we teruggaan naar de Right Stuff en iets meer daarover gaan vertellen.
On October 14th, 1947, Captain Charles Yeager shattered the sound barrier, propelled man into the future, and the search began for a new breed of men. Men who were fearless.
You've heard about our project.
Sounds dangerous.
It's very dangerous.
Count me in.
I got a rocket in my pocket and a roll in my wall.
Ambitious.
Who's the best pilot you ever saw? You're looking at it, baby.
Patriotic beyond question.
I just thank God I live in a country where the best and the finest in a man can be brought out.
My pleasure to introduce to you America's Mercury Excellence!
Seven men who would risk their lives in a hurtling piece of machinery. Cross the threshold of space.
It takes a special kind of man to volunteer for a suicide mission, especially when it's on TV.
Als je zegt dat de Right Stuff gebaseerd is op, of in ieder geval het verhaal vertelt van de Amerikaanse ruimtevaartprogramma, dan klinkt het als iets dat je gewoon niet interessant zou vinden. Zo nou, komt het op mij over.
Ik zou denken heel interessant, maar dat boek ga ik niet lezen.
Nee, dat is
kan mij niks schelen. Ik lees het wel in de samenvatting, denk ik dan. Maar
eigenlijk was The Right Stuff, toen hij uitkwam, 1983, een mislukking. Er kwam niemand kijken.
Ja, dat las ik, ja. Dat verbaasde
dat
mij.
Dat verbaast mij ook, want ik herinner mij, ik was toen mijn tweede jaar van de universiteit in Johannesburg. En ik ging op een zaterdagmiddag naar de bioscoop in het centrum van de stad. Not the Right Stuff. Ik wist er niets over. In die tijd ging ik gewoon naar films waar ik niks... Ik wist niks, mm-hmm. Maar ik ging gewoon naar films. En ik zag deze film, is 3 uur lang. En ik was compleet weggeblazen door...
Want zo'n film is het ook. Het is een film die je wegblaast. Ja. En dat is ook het lekkere ervan. Het is heel groot, breed, uit opgezet... Het ziet er prachtig uit. Ik kan het iedereen alleen maar aanraden. Omdat het is een film die je ondergaat.
Precies. En wij gaan het vertonen in die grote zaal. Met dat grote scherm. Met surround
dus
sound.
Dat zuigt je helemaal op.
Ja, zo'n film is het. Dus het is dus gebaseerd op Tom Wolfe's roman over de ruimtereis. En daar moeten we het over hebben. Tom Wolfe, wie is dat? We kennen hem eigenlijk, denk de meeste mensen kennen hem, van als auteur van The Bonfire of the Vanities.
Vanities, ja.
Wat, dat boek heb je ook gelezen?
Ja, ja.
Dat was in die tijd een enorme hit.
Ja, vind ik ook nog steeds een heel goed boek.
Ja, wat is zo goed daaraan?
Wat er goed aan is, is dat je, over meezuigen gesproken, je ziet dat mensen die letterlijk een verkeerde afslag nemen, terechtkomen in een wervelwind. Ik moet steeds aan Donald Duck denken, weet je wel, dat zijn hele huis wordt opgetild.
Ja.
En het komt allemaal niet meer goed. En zo zijn er in andere hoofdstukken andere mensen die ook, maar dan, want er is er één die letterlijk een verkeerde afslag neemt, maar anderen nemen op een andere manier een verkeerde beslissing. En die komen ook in zo'n wervelwind. En langzamerhand worden al die wervelwinden gaan met elkaar wervelen. en dat is zo geweldig gedaan. Het is wat je noemt een boek wat je niet neerlegt. Ja. Je wil weten hoe het verder gaat.
Al die wervelwinden door elkaar heen. In Manhattan, waar het zich afspeelt.
En dat speelt zich dus af tijdens de hoogtepunt van mensen die heel rijk worden, eigenlijk met niks kunnen. Ja, dus ze zijn handig.
Wat zijn ze? Effectenmakelaars?
Effectenmakelaars. Ja. En dat was niet, ik weet nog, ik herinner me die tijd nog, dat mensen waren ineens zo rijk, want die waren dan aandelen aan het... ik had er
ze
altijd een diepe, eerlijk gezegd, een diepe minachting voor. Dat op het werk ineens mensen hadden over... Ja, maar Wat is de koers van de yen? Of zoiets, dacht ik, alsjeblieft, normaal zeg.
En ze droegen lekker, waarschijnlijk ook bretels.
Ja, ze gingen ook lekker gewichtig doen. En dan zeiden ze tegen mij, je moet overwaarde op je huis opnemen. Je bent een dief van je...
Help.
Zeg ik van, waarom zou ik dat doen? Ik heb dat helemaal niet nodig. Ja, maar je besteelt jezelf. Dat zijn allemaal mensen die later het schip ingegaan zijn. Die tijd, deze man... Die elke dag, en die veel te dure cadeaus aan zijn vrouw geeft. Die elke dag in de duurste restaurants eet enzovoort. Die daarom denkt dat hij heel wat is. Die gaat keihard onderuit.
Precies, en ik vond het zo fantastisch dat Tom Wolfe een term voor deze mannen bedacht. The masters
of the universe. Want dat denken ze dat ze zijn. Maar goed, deze film gaan we niet vertonen.
Nee, dat is dus, The Bonfire of the Vanities. Maar Tom Wolfe schreef daarvoor een aantal boeken die ik, toen ik studeerde, compleet weg van was. En ook alleen vanwege de titels. Hè? The Electric Kool-Aid Acid Test. Een Electric Kool-Aid Acid Test gaat over de reis die Ken Kesey, de beroemde Amerikaanse auteur van bijvoorbeeld One Flew of the Cuckoo's Nest, maakte in de jaren 70, eind jaren 60 eigenlijk, een reis met een groep hippies in een busje. En die hippies noemden zichzelf de Merry Pranksters. Dus ze reisden van stadje naar stadje, waar ze drugs gebruikten. Nu en dan hebben ze dan een of andere poëzievoorlezing of een performance ergens. Die Merry Pranksters met Ken Kesey. En Tom Wolfe reist met deze mensen mee.
En dit is echt. Ik bedoel, het is een feitelijke reis.
Het is een feitelijke reis. En hij beschreef dus wat ze daarmee meemaakten. Maar wat hij daar allemaal zag. Maar wel met zijn specifieke stijl. Ja. En dat heet dan de New Journalism. En kortom komt het daarop neer dat je de echte wereld, echte feiten beschrijft aan de hand of met behulp van de technieken van fictie.
Literaire procedees,
Dat is de New Journalism. Ja. Dus dat beschreef hij. En ik was zo in de band daarvan. De andere titel was The Tangerine... dan ben ik vergeten wat het is. Ik kom er zo op. Plus natuurlijk The Right Stuff. Dus laten we over The Right Stuff hebben. De New Journalism was in die tijd eigenlijk een opkomst. Want behalve Tom Wolfe, zijn voorganger was eigenlijk
Truman Capote.
Die het beroemde boek In Cold Blood schreef.
Nou, dat vind ik nog steeds een heel goed boek.
Fantastisch boek, hè?
Maar ik
over een moordpartij, moet ik
over
even zeggen.
Over een moordpartij, waarvan je denkt, hoezo is die gebeurd? Op het platteland, ik weet niet meer in welke staat, van Amerika. En Truman Capote gaat er naartoe en die probeert met iedereen te spreken die daar iets mee, op wat voor manier mee te maken heeft. Maar later is gebleken dat hij ook wel een heleboel heeft verzonnen. En, of mensen niet gesproken, weet ik veel. Dus het is meer een roman. Hij heeft zichzelf bemoeid met degene die opgepakt is. Die jongen die geëxecuteerd is daarvoor. Ja. En dat gaat ik vind dat het over de schreef gaat. Maar dat neemt niet weg dat het een heel mooi boek is.
Het is een prachtig boek. En dat is, komen we ook meteen bij de kern van de New Journalism. De vraag, is dat verantwoord? Is dat ethisch om zo over feiten te schrijven? En ik zat ook te denken, tegenwoordig, in de huidige tijdgeest, waarin er zoveel discussie bestaat over wat de waarheid is, wat een feit is. Kun je eigenlijk nog met New Journalism aankomen?
Ja, nou, het oorspronkelijke New Journalism gaat niet zo raar met de feiten.
Nee.
Dat hoeft helemaal niet. Je hoeft niet dingen te verzinnen. Je kunt wel een literaire stijl. En ik denk dat dat nu in veel journalistiek gebeurt. Dit is de tijd van het onderzoeksjournalistiek procedé bij kranten. Dus daar kunnen ze nog geld mee verdienen. Met onderzoeksjournalistiek. Dus mensen, redacteuren vrijmaken om een tijd iets te onderzoeken. Als ze dat op gaan schrijven, is het een beetje literair. Het is niet meer feitelijk zoals het vroeger was. Dat geeft niet. Dat maakt het alleen maar mooier om te lezen. Maar je kan niet je journalistieke procedé, je literaire procedé zo uitbreiden dat je dingen gaat verzinnen.
Ja.
Want dan verzwak je je verhaal.
Ja.
Maar het was een tijd ook mode om zo te schrijven. En in die tijd, ik was toen net bij de krant, bij NRC. En mijn vader werkte er ook nog. En mijn vader was een van de oude school journalist, Bas Broodnat. En die keek daar diep op neer, op die nude. Dat vond hij echt zo'n onzin.
Ja. Ja.
Dus dan moest hij een stuk schrijven en dan zei hij, hoe wil je het hebben? In de nieuwe of de oude journalistiek? Ja, daar kon hij ook. Hij kon ook best. En als iemand, dan, ik herinner me nog een stuk over Urk en vissers. En dat had inderdaad de journalist wel erg bloemrijk opgeschreven, zei hij. Nou, daar heeft weer iemand een potje zitten literaturen luren, zei hij dan.
Literaturen luren.
Dus zo werd er toen over gesproken. Ja. Ik heb het nu over het begin van de jaren 80.
Nou, dat dekt de lading volgens mij volledig.
Die literaturen luren, ja.
Dat is wat Tom Wolfe doet in het boek, ja. The Right Stuff. Hij beschrijft dus het begin van de Amerikaanse ruimtevaartprogramma. Ja. De ruimtereizenstrijd met de Russen.
Ja.
En ook hoe het team van de Mercury 7, de eerste Amerikaanse ruimtevaart, de astronauten, bij elkaar kwamen. Het waren allemaal gevechtspiloten. Of testpiloten moeten we eigenlijk zeggen. Ja.
Die ook allemaal met hun eigen wedstrijdjes onderling bezig waren. Een enorme competitie.
Dus dat beschrijft Tom Wolfe allemaal hierin. En zo literair dat je denkt van, hoe wist hij al die dingen? Hoe wist hij al die details?
Hij voert ook sprekend op. Hè? Je denkt van, hij kan niet bij deze gesprekken geweest zijn.
Ja, maar om een idee te geven van wat zijn stijl is, ga ik iets kort voorlezen. Want op een gegeven moment beschrijft hij het leven van zo'n testpiloot. En ook tijdens de opleiding moeten ze dus op een vliegtuigdekschip landen. En dat is het allermoeilijkste voor een testpiloot of een gevechtspiloot überhaupt om te doen. En dat, dan schrijft Tom Wolfe, ik doe het in het Engels. This was a skillet, a frying pan. Uitroeptekens. Hij is zoveel uitroeptekens. Frying pan. A short order grill. Uitroepteken. Not grey, but black. Dat, hij beschrijft nu de terrein waar dat vliegtuig moet landen op de vliegtuig. Smeared with skid marks from one end to the other and glistening with pools of hydraulic fluid and the occasional jet fuel slick. All of it hot, sticky, greasy, runny, virulent from God knows what traumas, still ablaze, consumed in detonations, explosions, flames, combustions, roars, shicks, whines, blasts, horrible shudders, fracturing impacts, as little men in screaming red and yellow and purple and green shirts with black Mickey Mouse helmets over their ears skittered about on the surface, and so gaat het maar door, off the deck in a red mad fury with a kaboom that sounds through the entire deck. Nou, dat vind ik dus briljant.
Oh ja. Nou, ik denk kan wel een onsje minder.
Ja?
Want ik denk dat, ja, ik vind Tom Wolfe wel een goede schrijver, maar ik vind dit dus waar hij ontspoort. Het is te veel voor mij.
Ja.
Omdat ik denk, dit is niet meer journalistiek.
Nee.
Ik hou te veel van de journalistiek.
Ik denk het ook niet.
En dit is, hier vlieg je uit de bocht. Je kan het helemaal niet waarmaken. Je wil een gevoel geven van hoe het was om daar te landen en wat je zag.
Ja.
Maar waar is de testpiloot hier gebleven?
Ja.
En dat dus dat, maar ja, ik begrijp jou ook wel. Maar ik denk, ja.
Ik denk dat Tom Wolfe eigenlijk in dit boek dat de nalatenschap van de 60s ziet. Dit is gewoon een trip.
Een trip,
een
ja.
schrijver op een trip.
Ja.
Dit is gewoon met de Merry Pranksters en dat busje. En dat boek, The Electric Coolhead Acid Test, herinner ik mij wat ik zo waanzinnig prachtig vond. Dat het pagina's lang ging over de Silver Surfer. De Marvel superheld. Mm. Wat de Silver Surfer allemaal voor. Dus zo gaat het door.
Ja.
Dus dat is gewoon een trip. Tom Wolfe op een trip. En dat vind ik zo prachtig aan dit boek. Want hij raakt wel aan grote thema's uiteindelijk.
Ja, en dat vind ik dus van de verfilming ook goed. Want daar hebben ze die grote thema's, die handhaven ze.
Ja.
Maar dit soort excessen zitten er niet in.
En dat gaat heel erg over mannelijkheid, toch?
Daar gaat het zeker over. Maar het gaat ook over het suïcide-bravado, om maar zo te zeggen. Deze testpiloten stappen in een onderneming.
Ja.
Waarvan, zij zijn de eerste astronauten. Zij weten helemaal niet hoe dat gaat.
Ja.
Allemaal kunnen ze eraan gaan.
Ja.
En dat weten ze.
Je hebt eigenlijk twee soorten mannen in deze film, dit verhaal. Aan de ene kant heb je die testpiloten. En die hebben allemaal the right stuff. Dat betekent,
die zijn uit het juiste hout gesneden. Hè?
Dat goed gezegd. Maar dan heb je ook een ander soort man. En dat is een man die heet Chuck Yeager.
En die is het interessantste.
En de film gespeeld door de fantastische Sam Shepard.
Ja. Ook een schrijver.
Wat voor man is dat?
Dat is een man die veel te romantisch is, vind ik, om bij die astronauten te horen. Die heeft zijn eigen weg te gaan. En dat is Hij wil dus de allersnelste vlieger zijn. En als je testpiloot bent, kan je krankzinnig snel. Dat heeft met het doorbreken van de geluidsbarrière te maken. Nu hoor je dat niet meer. Maar vroeger, ik herinner me nog dat dat gebeurde boven Nederland, boven Amsterdam. Ja, dat je kaboom hoorde, echt keihard.
Ja.
En dat mijn moeder dan zei, oh, er gaat er een door de geluidsbarrière.
Echt waar?
Ja, ja. Dat hoorden wij. Ik heb geen idee. Ik was klein, dus dat moet ergens in de jaren 60 geweest zijn.
Ja.
Maar zo'n man is dat. Die is nooit geschikt om bij die astronauten te horen.
Hij was de eerste man die door de geluidsbarrière brak.
Ja, die figuur.
Ja.
Ja.
Dus hij vindt eigenlijk dat hele gedoe over de astronauten vindt hij beneden hemzelf.
Nee, want hij is bezig met iets groters, of met hemzelf. Ja. Hij wil de beste zijn, de grootste. Hij hoeft niet eens beroemd te zijn. Hij doet het allemaal voor zichzelf.
En wat ik mooi vind aan Tom Wolfe, en dat heeft hij zo fantastisch gezien, dus hij bouwt deze mannen op, de mythe van die mannen.
Het zijn mythes, ja. Het zijn heiligen. Hè? Dus
een bepaalde en dan manier. Zegt hij, oké, laten we gewoon even kijken wat jullie precies gaan doen. Dus je klimt in zo'n capsule. Ja. Je hebt helemaal geen controle over over wat er gebeurt in die capsule. Je bent eigenlijk net een chimpansee.
Nou, en dat vind ik ook. Hij laat zien dat ze kunnen het ook zonder die mannen doen.
Precies.
Dat vind ik ook krankzinnig.
En nu komt de journalistiek bij kijken, want dat beschrijft Tom Wolfe zo fantastisch. Vanaf de eerste persconferentie, dat de eerste 7 astronauten werden gepresenteerd aan het publiek, was duidelijk dat de media, moeten we zeggen, klakkeloos die mythe naar voren geschoven door NASA overnam. Zonder wat voor kritiek dan ook. Er werd gewoon meegewerkt aan de mythevorming. Ze sloten akkoordjes contracten met Life Magazine af. En ze hadden final cut over de artikelen. Ze mochten schrijven wat ze willen.
Oké. Dus ze
de media werkt klakkeloos, kritiekloos mee.
Nee.
Totdat Tom Wolfe dit boek schreef en die hele mythe van de astronauten onderuit haalde. Dat vond ik zo de grote waarde van dit boek. Want het was eigenlijk de eerste echt journalistieke product over de Amerikaanse ruimtevaartprogramma.
Het was ook het eerste ruimtevaartprogramma.
Ja.
Dus dat heeft hij heel goed gezien.
Dus vanaf de jaren 60, in het begin, eind jaren 50.
En het is altijd gekopieerd, hè, tot op de dag van vandaag. Ja. De maanlandingen, het zijn allemaal nog helden.
Ja.
En ik vind ook heel leuk die kleine dingen. Dus ze zitten in die capsule, maar ze eisen een raam.
Ja.
Dat vind ik al geweldig. Het is helemaal niet nodig, een raam.
Pathetisch eigenlijk. Ja,
ze willen kijken.
De Amerikaanse ruimtevaartprogramma ontnam deze mannen hun mannelijkheid.
Ja, ja. Eigenlijk wel, ja. Maar het andere is bijvoorbeeld dan eentje die ze zijn aanvankelijk om de beurt doen ze een vlucht als astronaut. Moet er één plassen. Maar want het duurt langer. Maar er is niet in voorzien. En dat wordt een heel punt. Nee, hij mag niet plassen, want dat is gevaarlijk.
Ja.
Ja, maar hij moet het toch doen. Weet je? Dat soort dingen vind ik zo mooi.
Ja. Joyce, we moeten afsluiten. Ik ben begonnen ik ken het boek heel goed. Ik dacht, ik ga gewoon eventjes lezen. Ik ben het nu weer zin voor zin aan het lezen. Dus ik ben... Maar om de film dan in de Oba Theater te zien, dat moet je gewoon bij zijn.
Ja, dat vind ik ook.
Ja.
Dat vind ik ook. Hoewel ik er veel kritiek op heb, want waar zijn de meisjes gebleven in dit verhaal?
De vrouwen, ja, dan moeten we het eigenlijk...
Dat is te veel voor nu.
Gaan we het op die avond over hebben.
Ja.
Ik ontvang dan Nelleke Noordervliet. Die natuurlijk alles over Tom Wolfe gaat vertellen. Maar ik vond... In onze eerste podcast vond ik het zo fijn om met je te praten over Stingray, over Lady Penelope. Daar hadden we het niet over gehad, maar dan denk ik meteen aan Lady Penelope van de Thunderbirds. Over de New Journalism, over ons nieuwe programma bij Cinema Literair. Dus ik wil je ontzettend bedanken hiervoor en ik zie je graag terug volgende maand.
Heel graag.
Gaan we het... iets uitgebreider hebben over
She Said.
Over She Said. Ik verheug me nu al. Joyce, hartelijk bedankt.
Alsjeblieft.
U heeft geluisterd naar Films en Boeken met Gavi en Joyce. De nieuwe maandelijkse podcast van Cinema Literair. Heel fijn dat u uw tijd met ons deelde. Volg ons op Facebook en Instagram. En natuurlijk volgens de website via de website van de OBA. Graag tot een volgende keer.